Goedemorgen, welkom bij de Disline podcast. Vandaag in gesprek met Dirk de Vries van Wees Voorbereid. We gaan het eigenlijk over twee verschillende thema's hebben waar je op kan voorbereiden. Daar gaan we straks even lekker induiken. Ik wil eerst even beginnen met Dirk. Welkom in de Disline podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
Dank dat ik er mag zijn.
Ja, zeker, zeker. We hebben in het verleden al eens eerder contact gehad. Je doet ook mee op het platform als partner. Daar krijgen collega's een kleine korting als ze gebruik maken van jouw trainingen. Via je website.
Ja.
Daar gaan we allemaal vertellen. Eerst even, wie is Dirk? En wat voor hoedanigheid zitten we hier?
Ja, maar goed. Dan Martijn, nogmaals bedankt. Dirk de Vries, woonachtig in Amsterdam. Inmiddels alweer 43 jaar. Ik heb best wel een lange achtergrond bij Defensie. Heb ik ruim 16 jaar gewerkt. In verschillende functies, ook op verschillende eenheden. Onder andere leidinggevende. Ik was onder andere Special Forces Medic. Bij weer een onderdeel van de Marechaussee. Dat heette weer de BSB. Daarvoor zat ik bij de Luchtmobiele Brigade. Allemaal verschillende eenheden. Ook wel veel in het buitenland geweest. Met name Irak, Afghanistan, Libanon, dat soort landen. Daarna een tijd gewerkt als Security and Crisis Consultant. Met een moeilijk woord. En uiteindelijk ben ik volledig ondernemer geworden sinds ongeveer 3 jaar. En ben ik oprichter van het bedrijf Wees Voorbereid. Waarbij ik eigenlijk individuen, organisaties en bedrijven zoveel mogelijk probeer voor te bereiden. En ook meer weerbaar en zelfredzaam te maken. En dan specifiek de voorbereiding op noodsituaties. En het kan zijn in het dagelijks leven of echt een de volgende ramp of crisis eigenlijk.
Ja, tof. Een hele lange carrière bij Defensie dan met name.
Ja.
Daarna ben jij aan de slag gegaan als consultant. Deed je dat ook voor jezelf of was het bij een bedrijf?
Nee, het was bij een bedrijf inderdaad. Daarnaast had ik altijd wel mijn eigen bedrijfje, zeg maar, toen nog ernaast gehad.
Ja. Ja, precies.
In 2015 ben ik een bedrijfje begonnen in medische training, omdat ik daar heel veel affiniteit mee had destijds. Ook vanuit mijn hoedanigheid als Special Forces Medic.
Mm-hmm.
Dat altijd wel ernaast gehad. En dan met pieken en dalen, afhankelijk van hoeveel tijd ik ervoor had. Maar uiteindelijk toch bijna 3 jaar geleden besloten om eigenlijk volledig voor mezelf te gaan beginnen. Ja,
ja leuk man. Want ja. Ik denk voor jou de uitgebreide carrière en de prachtige verhalen die je daarbij beleefd hebt. Zijn er, onder andere Scherfkutten, zijn er ontzettend mooie afleveringen om die helemaal te luisteren.
Ja.
Laten we daar niet te diep op ingaan. Ik denk dat het misschien wel leuk is, want jouw functie als Special Forces Medic, dat heeft echt wel veel raakvlakken met wat je nu doet ook. Klopt dat?
Ja, zeker. Ik ben heel erg eigenlijk blij dat ik bij Defensie die opleiding ooit heb mogen doen. Dat is alweer een tijdje terug hoor, maar eigenlijk krijg je heel erg een uitgebreide opleiding in hoe te handelen in een situatie die nog niet veilig is met hele beperkte middelen. Waarbij je eigenlijk heel veel voorbouwde handelingen mag doen. Met name in het operationeel uitzendgebied.
Ja, je bent dan geen verpleegkundige eigenlijk.
Geregistreerd. Nee, klopt inderdaad. Je hebt eigenlijk verschillende niveaus of levels binnen Defensie. Tegenwoordig zijn het er 7.
Ja.
Het begint eigenlijk van het militaire EHBO tot aan algemeen militair arts. Nou, en alles wat er tussenin zit.
Ja.
En eigenlijk alleen maar de verpleegkundige en artsen zijn uiteraard werd weer geregistreerd. Alles wat eronder zit, noemen ze het neventakers. Oftewel, je hebt een hoofdtaak en daarnaast heb je een neventaak. In dit geval was het dan Special Force Medic. Ja. Je hebt verschillende neventaken natuurlijk op binnen Defensie. Maar hele uitgebreide opleiding gehad. En ook weer aanvullende trainingen gedaan, aanvullende cursussen. Ook heel veel ambulance stage op de spoedeisende hulp gedaan. Dat vond ik allemaal hartstikke mooi. Dus ik heb altijd heel veel affiniteit gehad met name de prehospitale zorg. Dus op het gebied van tactische geneeskunde, noem ik het zo eventjes. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk. En dat is echt een passie die ik heb om zoveel mogelijk mensen iets te leren. Ik noem het altijd maar skills for life en vaardigheden voor het leven. Ik kan eigenlijk in 2-3 uur kan je mensen al een korte training geven hoe ze iemand kunnen een leven kunnen redden, weet je. Dat weet je ook alles van. Die passie heb ik al jaren eigenlijk. En ik vind het zo mooi om die kennis en ervaring mee te geven aan andere mensen. Dat doe ik nog steeds tot op de dag van vandaag, klopt. Ja,
ja leuk man. Ik heb één keer een workshop van jou gevolgd. Dat was op het Scherpschutters-event.
Juist,
hartstikke leuk. En ook de manier hoe je dat aanpakt. Het gaat toch een beetje niet alleen om de technische handelingen, maar ook om wat er omheen komt. Een stukje stress.
Klopt.
Die hartslag die omhoog gaat.
En
wat ik mooi vind hoe je dat hebt gedaan, is dat je eigenlijk een skill die je anders misschien niet meer zou gebruiken, die je niet meer nodig hebt, toch hebt omgebuigd naar iets wat je dan in de dagelijkse praktijk kan toepassen voor burgers. Maar er zijn ook collega's, artsen, allerlei doelgroepen die bij jou komen nu om trainingen te volgen.
Klopt. Ja, dat vind ik het mooie. Als ik kijk naar mijn... Ik heb verschillende online cursussen, maar ook praktijktrainingen. En de mensen die ik in mijn cursus heb, dat zijn echt altijd heel divers. Dat zijn echt van timmermannen tot aan politieagentenopleidingen, tot aan cardiologen, tot aan chirurgen in opleiding, verpleegkundigen. Maar ook gewoon mensen die op kantoor zitten, managers, leidinggevende, ondernemers. En echt alles wat ertussenin zit. Dus je ziet dat mijn opleidingen, ja, iedereen heeft er wat aan. Ongeacht je medische achtergrond eigenlijk.
Ja.
Wat je zegt, het presteren, een stukje presteren onder druk, omgaan met stress, dat blijft ook eigenlijk een rode lijn. Omdat ik gewoon merk dat er zijn best wel wat medische trainingen waarbij je gewoon de vaardigheid, de hard skills krijgt aangeleerd. En dat is dus hartstikke goed. Maar er wordt weinig naar gekeken, wat doet het nou psychisch met je, psychologisch met je. Op het moment dat je wel even die handeling moet verrichten, bijvoorbeeld het aanleggen van een tourniquet. Ja, als je die moet aanleggen en als je dat niet dagelijks doet, ja, dan komt er toch een hoop stress bij kijken of je dat wil of niet. En ik probeer het er altijd in mijn trainingen altijd een rode draad te verwerken. Ja,
ja mooi. Is het ook, we hebben eigenlijk een beetje twee takken die we even wilden bespreken. Ja. Dat was dan echt jouw training en even wat vaardigheden bij langs die je behandelt, maar ook wie daar terecht kan, om daar even op in te zoomen. Mm-hmm. En het andere onderwerp was eigenlijk jouw bedrijf, wees voorbereid. Daar praat je ook veel over van wat nou als er wat publieke onrust is. Of als er, ik kunnen direct denken in grote rampen, maar het kan al vrij gauw gebeuren als de stroom of het internet een aantal dagen uitvalt. Dan zijn er al uitdagingen genoeg. En dan zullen veel collega's, in elk geval de collega's die op het platform zitten of die luisteren, die zullen dan aan het werk moeten. Waar je dan normaal je zou voorbereiden om lekker thuis te blijven en om daar veilig te zitten, zit daar misschien wel een dilemma.
Ja.
Maar zullen we beginnen met eigenlijk het hoofdonderwerp, de 10-hour first responder training, om even bij langs te gaan van hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? En misschien ook even een paar tips te delen. We hebben de march even benoemd, de tactical breathing. Dat zijn eigenlijk twee onderwerpen. Misschien leuk om daar ook even wat, alvast iets te delen waar mensen nu wat mee kunnen.
Ja, zeker. Maar goed, kijk, ik bied diverse praktijktrainingen aan. Dat zijn Urban Survival Preparedness cursus gaat heel erg in op hoe kunnen mensen zich voorbereiden op een noodsituatie. De Medical First Responder praktijktraining, heel erg gericht op puur medisch. En dan heb ik ook nog een training, de 10-hour First Responder Challenge. Ondanks dat de naam doet vermoeden dat het alleen toegankelijk is voor first responders, hij is toegankelijk voor iedereen. En dat is eigenlijk een soort, ik noem het een challenge. 10 uur lang word je fysiek en mentaal uitgedaagd. Onder echt een heel professioneel team zit onder andere ik bij. Maar ook collega's van mij, ook een prestatiepsycholoog. Waarbij allerlei facetten terugkomen. Dus het medisch handelen tijdens noodsituaties blijft een beetje een rode lijn door de 10 uur heen. Maar het is eigenlijk een middel om een bepaald doel te bereiken. Dus een stukje presteren onder druk, omgaan met stress. Leiding geven onder druk, teambuilding. Werk in teamverband. Maar ook hoe presteer je zelf onder druk? En wat doet dat met je als persoon? Dus daar krijg je heel erg gericht feedback op, heel individueel. Het is, je bent geen nummer, je hebt gewoon een naam. Maar 10 uur lang gaan we echt met je aan de bak. En de feedback die ik van die mensen tot nu toe terugkrijg, ik heb er nu 4 van die edities georganiseerd. 5 en 6 staat er weer later in het jaar gepland. De feedback die ik dan krijg is echt super mooi. Echt van dat mensen zeggen, dat is echt een life-changing event voor mij geweest. Waarbij ook allerlei andere zaken gingen spelen. En we bieden ook nog een na-traject aan als mensen daar behoefte aan hebben. Maar je ziet ook dat heel veel verschillende mensen daaraan meedoen. Hè. Dus wat ik al zei, we hebben echt van alles voorbij gehad op medisch vlak. Maar ook gewoon allerlei andere soorten en type mensen die daaraan meedoen. Fit, niet fit, medische ervaring, geen medische ervaring. Ieder krijgt van tevoren altijd toegang tot de online cursus, Medical First Responder. Dus iedereen heeft in ieder geval een basis in het march. Er zitten facetten van Tactical Emergency Combat Casualty Care komt erin terug.
Ja.
Maar ook het Tactical Breathing komt er zeker in terug. Een stukje triage. Allemaal dat soort zaken. Noodverplaatstechnieken. En we starten die challenge altijd klein met een aantal workshops. Om iedereen eigenlijk op dezelfde lijn te krijgen. En vanaf daar gaan we dan verder. Met name heel veel scenario's komen erin voorbij. Waarbij je echt om moet gaan met het onverwachte. Dus laat het maar op je afkomen. En je wordt daarin gewoon heel erg, dan zeg ik het zelf, maar in ieder geval heel goed in begeleid en gecoacht. Om uiteindelijk daar gewoon heel veel van op te steken. En echt als een soort meer weerbaar en meer schokbestendig, zeg maar, uit die dag te komen.
Ja, precies. Dus het gaat verder dan alleen de technische vaardigheid. Het is eigenlijk een heel Het is een heel breed pakket om je vaardigheden wat uit te breiden.
Klopt.
Dat gaat dan van leiding geven tot wel, hoe leg je de tourniquet aan, de rust zelf bewaren,
En die druk, fysieke, mentaal, op alle andere vlakken, die leggen we echt flink op. Dus in het begin zal je een stukje fysieke druk ervaren, later weer mentaal, maar we gaan echt niet de hele dag met boomstammen rennen. Dat doen we wel af en toe. Maar het heeft allemaal een doel. En nogmaals, ja, ik denk dat die training echt wel uniek is in Nederland. Er zijn natuurlijk verschillende bedrijven die soortgelijke bootcamp-achtige trainingen aanbieden. Maar bij ons staat het echt. We willen echt vaardigheden voor het leven meegeven. Ik noem het altijd de skills for life, zoals eerder genoemd.
Ja.
En nogmaals, de feedback die we krijgen is gewoon heel erg mooi. En doe me alleen maar meer motiveren om dit nog verder en beter en vaker te gaan organiseren.
Ja. Ja, nee, ja, het klinkt erg leuk. Alleen al voor je leuk, leuk, leerzaam.
Ja, leuk en leerzaam. Ja, precies.
Ja, leuk en leerzaam. Ja, nee, dat is
nee, ik begrijp wat je bedoelt. Hè? Ja.
Ja. Nee, maar het is wel zo. Dat was dan niet bij jou, maar ook een keer eerder zo'n bootcamp gevolgd. Dat was dan ook 24 uur was dat dan. Ja. En dan moest je ook je technische vaardigheden doen. Terwijl je eigenlijk moe was, fysiek, en je werd mentaal geprikkeld en geplaagd. En werd eigenlijk op jou ook ingezoomd van de dingen waar jij dan begon te ergeren. Daar gingen ze toch even op inzoomen.
Ja.
En dan merk je toch dat er andere dingen naar boven komen, dat je in een klaslokaal aan het oefenen bent.
Klopt, ja, absoluut. Ja, zeker. En je ziet gewoon dat er zijn allerlei studiemodellen op losgelaten, maar als jij wat meer weerbaar wil zijn. Ik noem het altijd met een ander woord meer schokbestendig. Weerbaarheid is natuurlijk een hele populaire kreet tegenwoordig. Prima. Dan kan je dat op verschillende manieren trainen, door je eigenlijk jezelf bloot te stellen aan verschillende stressoren onder de juiste begeleiding. Want er zit natuurlijk een verhouding tussen presteren onder druk en stress. En hoe meer stress je zal ervaren en voor hoe langere tijd ook, zal je prestatie onder druk zal uiteindelijk afnemen. Maar dat plateau kan je eigenlijk een stukje verlengen door, bijvoorbeeld door zo'n training te volgen. Door dus op de juiste manier, met de juiste professionele coaching jezelf bloot te stellen aan verschillende stressoren. En we bieden ook verschillende stressoren aan tijdens die 10 uur, dat iedereen een keer geprikkeld wordt. Ja. En hoe vaker je dat doet, hoe beter je uiteindelijk zult presteren onder druk in een echte situatie. Dan hoop ik natuurlijk dat nooit gebeurt. En daarnaast is het gewoon een gave dag. Mensen, het is echt een unieke ervaring. Maar ik zou zeggen, kijk de aftermovies een keer terug op de social media accounts.
Ja, we zullen hem ook wel even in het blog zetten, dat we even kunnen kijken.
Ja.
Want we willen natuurlijk even een kort intro doen van wat de dag inhoudt. Dus ook waar collega's zich via het platform voor kunnen aanmelden.
Ja.
Je noemt het March Protocol. Dat is vanuit Defensie is dat met de paplepel ingegoten waarschijnlijk. Bij de ambulance wordt die bij de tech wel gegeven. Ik weet niet hoe, bij de brandweer heb ik hem nog niet vaak gehoord. En bij de politie komt hij ook aan bod, geloof ik, voor de LAP-collega's.
Ja, klopt. Dus politie heb je EDP, LAP. Bij de brandweer heb je ook zeker tech-opleidingen. Bij de ambulance natuurlijk ook. Ja. Dus eigenlijk alle hulpdiensten zouden bekend met tech moeten zijn. Nogmaals, ik wil benadrukken, mijn training is geen tech. Ik heb ook niet accreditatie, zeg maar even om dat zo te zeggen ook. Zo moet ik even gelijk bij deze zeggen. Alleen het zit natuurlijk wel facetten van het tactical emergency casualty care of tactische geneeskunde. Die komen er absoluut in terug. Dus mensen zullen dat zeker herkennen. En het March protocol wat je zegt. Voorheen was het CABCD protocol. Allebei prima protocollen om levens te redden. Alleen het March protocol is dan weer binnen Defensie nu de gouden standaard eigenlijk. Er zijn wat aanpassingen aan gedaan. En allemaal gebaseerd op het principe, treat first, what kills first. Oftewel, behandel dat als eerste waaraan iemand kan overlijden. Ja. Natuurlijk heel erg gericht op trauma. Ik heb de ambulance natuurlijk ook van wat ik gezien heb. Ik ben geen stage, et cetera. Trauma komt natuurlijk niet dagelijks, meerdere keren voor. Dus met name niet trauma gerelateerde zaken. Of daarbij het smart protocol natuurlijk helemaal niet van toepassing. Dan kom je weer prima weg met ABCD of ABCD protocol. Ja.
Ja, precies. Dus het March protocol is echt voor de trauma scenario's. Ja. Dat kan schiet, steek. Tenminste, was we bij de tech is het natuurlijk vooral op extreem geweld geënt.
Ja.
En dan is de March heel mooi. Kunnen we hem heel kort bespreken?
Ja, zeker.
Om even globaal bij langs te gaan. Misschien collega's die geen kennis ervan hebben gehad. Is het leuk om hem eens te bekijken En nou ja, wil je hem helemaal uitgebreid weten, dan kun je dat opzoeken. Maar ja. Om een beetje beeld te geven.
Ja, zeker. Nee, het MARCH-protocol is natuurlijk een afkorting, MARCH. En de M staat voor massive bleeding, oftewel levensbedreigende bloedingen, slagadelijke bloedingen. Waarbij je aan gewoon heel erg snel kan overlijden binnen 2-3 minuten, soms nog korter. Kunnen helaas mensen al overlijden tegen gevolgen van bloedverlies. Dus dat wordt eigenlijk op één gezet van als je in ieder geval een tourniquet kan aanleggen, een soort knelverband, kunnen we misschien later op inzoomen, maar
ja.
Om in ieder geval snel een bloeding aan arm of been te kunnen stoppen. Eventueel wondpekken, wat je bijvoorbeeld bij de politie dan, dat krijg je niet bij ERDP, maar wel weer bij LHP. Dus eigenlijk de wond vol stoppen met bepaald gaas. Het kan normaal gaas zijn, het kan speciaal gaas zijn, hemostatisch gaas. Leer je dan eigenlijk heel snel om zo'n bloeding bijvoorbeeld in de hals, oksel of lies te kunnen stoppen. Dus dat staat echt op één. Het stoppen van die levensbedreigende bloedingen.
Ja.
En dan de volgende stap is airway, oftewel luchtweg. De luchtweg vrijmaken en vrij houden. En nogmaals, het kan met relatief simpele technieken. Al dan niet met de hulpmiddelen natuurlijk, afhankelijk van het medische level, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar zoiets als een stabiele zijligging, of zijligging heet het geloof ik tegenwoordig alleen nog maar, is soms eigenlijk al voldoende. He, dus stop the bleeding, keep them breathing is ook zo'n kreet die je dan wel eens hoort. De R, respiration of respiratory, of alles op het gebied van ademhaling. Kijk je natuurlijk binnen de trauma, kan dat zijn een open borstwond bijvoorbeeld. Die je bijvoorbeeld weer kan afplakken bijvoorbeeld met een chest seal. Eigenlijk een stuk plastic, een sticker. Om er te voor zorgen dat er geen lucht wordt aangezogen in die borstholte. Wat uiteindelijk dan weer kan leiden tot een spanningspneumothorax, zoals het heet. Of wel spanning in de borst, waarbij eigenlijk alle goede organen eigenlijk weggedrukt worden. En eigenlijk iemand uiteindelijk zo benauwd wordt dat iemand stikt en te komt overlijden. Maar nogmaals, er zit dus een bepaalde volgorde in. MAR. C-circulation, dus gaan we heel erg inzoomen op shock. En bij de H is het met name hypothermie, dus hyperthermia, het voorkomen van onderkoeling. En ook het. Dus kijken naar eventueel afwijkingen. Het gebied van alles neurologisch te maken heeft eigenlijk. Maar met name die H, het voorkomen van onderkoeling. Ik denk dat elke hulpverlener wel ook wel inmiddels weet dat het vaak toch een onderschoven kindje was. En misschien nog steeds is.
Mm-hmm.
Ook binnen defensie met name. Als je kijkt prehospitaal natuurlijk daar. Kan het zijn dat de slachtoffer soms best wel lang in de elementen ligt. Of überhaupt veel bloed heeft verloren. Per definitie gaat natuurlijk je lichaamstemperatuur dan omlaag. En er zit natuurlijk een verhouding of een correlatie tussen lichaamstemperatuur en bloedstolling. Dus hoe beter je die temperatuur op 36,8 kan houden, op 37 graden kan houden. Uiteindelijk is het beter voor het lichaam, maar met name ook voor die bloedstolling. Om die in ieder geval ook toch te kunnen stimuleren of onderbouwen. Dus dat is eigenlijk even een notendop het MARCH-protocol toegelicht. Ja.
Ja, mooi. Dat is zeker een notendop. Dat is wat mij opviel toen ik hem voor het eerst aangeleerd kreeg, was dat hij echt wel geënt is om vlug zo'n patiënt eigenlijk redelijk goed in kaart te brengen. In elk geval voor de belangrijkste zaken, de meest levensbedreigende zaken.
Ja, precies. Het is echt het identificeren en stabiliseren en dan eigenlijk zo snel mogelijk weer door.
Ja, precies. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei mooie technieken bij. En van een blood sweep en noem het allemaal maar. Kijk, en daar zijn ook weer. De ene ligt een beetje, wat je ook al zei, aan je. Wat je mag doen ook.
Precies,
wat middelen je mee hebt. Ja. Of je nog een nasotube bijvoorbeeld kan in de neus kan doen. Of dat je dat niet mag. Dat ligt er natuurlijk aan van uit welke hoek je komt. Maar
klopt.
In alle gevallen kun je er iets uit meenemen.
Ja.
Wat mij het meest triggert in de dagelijkse praktijk is toch dan ook wel de hypothermie.
Ja.
Is dat je dat het toch dat je er sneller aan denkt. Waardoor dat komt, dat weet ik niet. Maar toch elke keer ga je die term doen en je die is toch al wel sneller lager dan ik had verwacht. Of een patiënt die buiten een ongeval heeft gehad, die misschien heel kort buiten is geweest, maar wel zweet, bloed heeft verloren. Die temperatuur zakt gewoon enorm snel.
Ja,
wat je zegt, dat heeft natuurlijk op verschillende facetten van het lichaam heeft dat invloed.
Ja.
Maar het is mooi in hoe prominent die aanwezig is. Waar die eigenlijk normaal echt op het allerlaatste keer staat van we gaan een dekentje erom doen. Een thermodeken. Dat komt soms pas heel laat en door die maat zit je toch. Zit die bij mij in ieder geval toch wat sneller.
Ik denk alleen maar goed. Ja. En het MARCH-protocol hangt ook even af van wat voor fase je zit. Binnen defensie met name, maar ook binnen de tactische eenheden is dat met name van toepassing. Maar ook natuurlijk bij een reguliere ambu of brandweer die te plaatsen komt bij een grootschalig geweldsincident. Dat je ook even kijkt van, zit ik bijvoorbeeld in een hotfase? Is er nog sprake van een directe dreiging? Of is er sprake van dreiging, maar niet direct op mij? Ja. Aan de hand daarvan maakt het ook nog uit welke medische handeling je moet verrichten. Of misschien moet je eerst andere tactische beslissingen maken, alvorens je medisch kan handelen.
Ja, precies. Want op de ambulanceacademie vertellen ze ook heel duidelijk echt het scan en brief zit dan tussendoor.
Ja.
Van, even inademen, goed, kijken, is alles veilig? Ja. Dus dat zit er ook allemaal bij.
Ja, super.
Bij jouw dag helemaal, denk ik.
Scan and breathe is een term die bijvoorbeeld bij de 10-hour first responder challenge heel vaak voorbij gaat komen. En het is eigenlijk bedoeld om jezelf uit die tunnelvisie te halen en te zorgen voor dat je stressniveau gelijk kan verlagen, inderdaad.
Ja. Ja, maar het lastige is natuurlijk als je dat niet oefent, dan kun je zo'n techniek wel een keer aangeleerd krijgen of meekrijgen. Maar om dan ook in de praktijk toepassen, en dat is natuurlijk sowieso lastig. Hè? Dan denk je moet het wel bewust doen. Heb je daar tips voor?
Klopt. Nou ja, wat je kan doen bijvoorbeeld als je dat marsprotocol doet. Je zou bijvoorbeeld jezelf kunnen aanleren om bijvoorbeeld na elke stap, dus na de M, eventjes heel kort scan en breathe toe te passen. En dan naar de A en dan naar de R en dan naar de C en naar de H.
Ja,
of het altijd realistisch is en altijd uit kan komen, dat is natuurlijk vraag 2. Maar als je dat dus gewoon tijdens een oefening of een training voor jezelf eens kan toepassen, dan komt het ook wat meer in je systeem. En dan, wie weet, doe je het misschien 2 of 3 keer.
Ja,
maar even uit de tunnelvisie komen. Waar ben ik? Waar zijn mijn collega's? Is het nog veilig? Wat is het overzicht wat ik heb? Dat is natuurlijk wel belangrijk om te blijven doen. Ja,
ja, mooi. Qua March hebben we denk ik, hebben we even in vogelvlucht hebben we benoemd met een, wat die inhoudt en wat tips erbij. Wat is een ander belangrijk onderdeel van de dag? Van eigenlijk de technieken die aangeleerd worden, Dirk?
Nou ja, het belangrijkste, onder andere presteren onder druk. Hè, dus omgaan met stress. En dat komt eigenlijk ook weer als een rode draad door de dag heen.
Ja.
Maar ook het kunnen omgaan met druk op verschillende manieren. Het werken in teamverband met mensen die je niet kent. Het om kunnen gaan met het onverwachte. Dat zijn facetten die allemaal eigenlijk terugkomen die dag.
Ja.
Daarnaast zijn het gewoon allerlei scenario's. En de meeste scenario's zijn eigenlijk gebaseerd op mijn eigen ervaring. En probeer elke keer nieuwe scenario's weer te maken. Al dan niet met voertuigen. Honden komen regelmatig ook terug. omdat het ook vaak toch wat stress geeft. En dat is gewoon puur verschillende stressoren op verschillende momenten.
Mm-hmm.
Vaak echt onverwacht. Dus proberen zoveel mogelijk geheim te houden eigenlijk qua programma. Ja, dus een globale layout van de dag. Maar qua echt inhoudelijk, dat wordt ook vaak geheim gehouden tot het laatste moment. Tot mensen dat echt gaan ervaren.
Ja, ik had ook bewust niet opgeschreven van hoe ziet de dag eruit. Ik denk dat ga je vast niet verklappen.
Klopt.
Gelukkig hebben we die vraag dan. Nee, de helden. Maar dus veel onverwacht en onder druk dan toch wel handelingen moeten doen.
Ja, precies.
Past tactical breathing in dat onderwerp? Is dat een tool die je daarvoor kan inzetten? En zou je dat kunnen uitleggen?
Ja, zeker. Je zet natuurlijk verschillende ademhalingstechnieken. Ademhalingstechnieken is iets van de laatste, laten we zeggen, 10, misschien 15 jaar, misschien iets korter nog. Dat het wat meer populair is onder eigenlijk allerlei hulpdiensten, maar ook speciale eenheden binnen Defensie en Politie. Wordt het eigenlijk veelvuldig toegepast. Toen ik bij de BSB zat, dus de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, onderdeel van de Marge C. Bijvoorbeeld tijdens schiettrainingen, scan and breathe komt constant terug. Dus op het moment dat wij op de schietbaan staan, is het niet alleen maar schieten. Maar is het ook constant scan and breathe? Is het ook regelmatig een tourniquet training tussendoor? Dat zijn eigenlijk rode lijnen die constant door die training heen komen. Dan komt het gewoon veel meer in je systeem. En tactical breathing, er zijn echt boeken over geschreven.
Voordat we scan and breathe, wat houdt het in? Want ik zeg, je ademt even in, je kijkt links naar rechts.
Ja.
Het is wel heel makkelijk gezegd.
Ja.
En daar zit meer achter. Kun je hem heel kort toelichten?
Nee, ja, zeker. Dus even heel medisch dan, of heel in detail. Maar je hebt natuurlijk de parasympathicus en de sympathicus. Hè, zeg maar het gaspedaal en de rem van het lichaam.
Ja.
Op het moment dat jij stress ervaart en het kan zijn dat er iets gebeurt. Het kan zijn dat er helemaal niet iets gebeurt, maar jij denkt dat er iets gaat gebeuren. Dan wordt die sympathicus, dat gaspedaal, wordt geactiveerd. Oftewel, je stressniveau gaat wat omhoog. En dan merk je natuurlijk allerlei fysiologische zaken. Dus je gaat zweten, je krijgt een droge mond, je gaat misschien trillen. Je krijgt tunnelvisie, afhankelijk van hoeveel stress je hebt natuurlijk. Dus je klapt dicht. Dat zijn allemaal zaken die bij stress kunnen komen kijken. Parasympathicus is natuurlijk een beetje de rust- en herstelmodus van het lichaam, de rem. En op het moment dat jij alleen maar bijvoorbeeld lang uitademt, dan activeer jij de parasympathicus. Op het moment dat jij dus stress ervaart en je doet alleen maar een lange uitademing, prolonged exhale in het Engels, Ja. Dan activeer je al je parasympathicus. En dan merk je al dat je stressniveau, als je dat een paar keer herhaalt, al best wel snel omlaag gaat. En het klinkt dan heel, misschien voor sommige mensen zweverig. Ik zou zeggen, pas het een keer toe. Maar alleen dat al, zonder een hele moeilijke ademhalingstechniek. Alleen maar gewoon in door je neus en lang door je mond uitademen. En dat kan je natuurlijk met name doen in situaties waarbij je fysieke handelingen moet doen. Voordat je misschien een reanimatie moet doen. Of voordat je een stressvolle handeling moet gaan doen. Of een stressvolle situatie ingaat. Of je hebt een melding, je bent aanrijdend van hey, iets met een kind. Of iets anders wat jou stress geeft. Dat kan me voorstellen. Dan kan je zo'n ademhalingstechniek gewoon heel makkelijk, of relatief makkelijk, in de auto of in het voertuig toepassen. Waardoor je stressniveau omlaag gaat, echt merkbaar. Omdat je dus die parasympathicus activeert.
Ja, dat lichaam een beetje voor de gek eigenlijk. Dat je toch die rust... want je gaat natuurlijk wel naar een situatie die eigenlijk van je vraagt om dat je wat actiever bent, dat je lichaam gaat aan het werk. Dat klopt, op zich klopt dat wel met de situatie.
Ja.
Maar je gaat toch die lange uitademing ga je toch proberen om die rust wat meer te zoeken.
Klopt. En een beetje stress is goed, hè? Zeker op het moment dat het ook nodig is. Dus op het juiste moment, de juiste dosering, is stress goed. Je zorgt gewoon dat je beter presteert onder druk. Dat komt eigenlijk op neer. Ja. Maar te veel stress is natuurlijk niet goed. En door die ademhalingstechniek toe te passen, bijvoorbeeld dus alleen maar lang uit te ademen, kan je gewoon betere beslissingen maken. Je meer rationeel nadenken. Beter fysieke handelingen doen. Want je verliest natuurlijk ook je fijne motoriek op het moment dat jij veel stress ervaart. Ja. Mensen die dat ervaren hebben, die weten dat. Dus op het moment dat je een schaal van 1 tot 10, als je op een 12 zit, dan ga je niet goed presteren onder druk. Maar op het moment dat je op een 7 of een 8 zit, dan ervaar je best wel veel stress. Maar kan je nog steeds die handelingen op de juiste manier uitvoeren? Heb je nog steeds situation awareness? En daarnaast zijn natuurlijk andere ademhalingstechnieken. De boxmethode bijvoorbeeld, 4x4x4x4. Dus 4 seconden door je neus in. Waarbij je eigenlijk visualiseert dat je je maag wat uitblaast, als een ballon opblaast. 4 seconden vasthouden, 4 seconden uit door je mond, alsof je de ballon weer uitblaast. Of in ieder geval ballon kleiner maakt. En dan maar 4 seconden vasthouden en dat achter elkaar door. Vereist wel wat oefening en training.
Ja.
Maar je halveert letterlijk eigenlijk je aantal ademhalingen per minuut. Waardoor ook weer je hartslag naar omlaag gaat, waardoor je gewoon minder stress ervaart. En dat is met name een ademhalingstechniek die je kan toepassen voordat je in een stressvolle situatie ingaat bijvoorbeeld. Dat is wel lastig.
Ja, maar die van tevoren is dat dan een goede... Oké.
Goed.
Mooi, nee, want ik heb het zelf ook wel eens ervaren, wel vaker een keer. Vooral als je dan de hele dag niks te doen hebt gehad. En je bent lekker relaxed op de post. En dan toch ineens, een minuut vanaf de post heb je ineens die casus waar je hard aan het werk moet. En dan ga je toch, denken, je bent druk bezig. Dat is een acute casus bijvoorbeeld.
Ja.
En dan merk je toch, dan moet je wat medicatie opzagen. En dan tril je toch wat meer.
Ja, zeker, ja.
En dan echt even rustig uit. Ja, het helpt echt. Wat je zegt, het klinkt soms zo zweverig, maar dat werkt gewoon.
Ja, klopt.
En dat is zo tof.
Ja. Ja, nee, ik heb het ook echt heel veel ervaren en in de praktijk toegepast. En dat zeg ik er altijd bij, want ik kan mensen denken van, wat zijn dit voor mindfulness-achtige toestanden?
Ja, precies. Maar
ik ben er helemaal niet tegen, sterker nog. Ik vind mindfulness hartstikke goed. Doe het vooral.
Ja, zeker.
Ik kan me voorstellen dat mensen daar een soort, wat is dit? Maar ja, probeer het eens, zou ik zeggen. En je ziet gewoon dat het werkt. Ja.
Ja. Mooi. Dus dan hebben we de box breathing, we hebben de langer uitademen. Hebben we. Ja. Dat zijn eigenlijk, in alle technical breathing vallen nog veel meer methodes natuurlijk. Hè?
Zeker.
Iedereen heeft ook zijn eigen voorkeuren misschien wel.
Zeker. En dan mocht je daar nog heel veel meer over willen weten, er is een heel mooi boek. Het heet On Combat van Dave Grossman.
Okay.
Best wel een pittig boek om te lezen, in de zin van droge stof. Maar heel interessant als achtergrond hierover.
Ja.
Met name dit stukje komt daar ook uitgebreid in terug. En echt ook wetenschappelijk onderbouwd. Met allerlei praktijkvoorbeelden. Dus ja, ik vond het zelf een heel interessant boek.
Ja, nou leuke tip. Die zullen we ook zeker even opschrijven. Als je echt meer wilt weten. En hoe dat nou zit. Maar je zegt, mindfulness is natuurlijk heel goed. Maar in het werk is het ook gewoon een praktische tool.
Klopt, precies. Ja.
Mooi. Tactical breathing. Hebben we daar nog iets over aan te vullen? Of hebben we die dan wel
een
beetje gehad, denk ik? Hè?
Denk ik wel, ja.
Ja, precies. De March hebben we ook behandeld. Zijn er verder tools die je aanleert, die je nu al een klein beetje cadeau zou kunnen geven? Of zeg je van, zo hebben we eigenlijk de belangrijkste meegenomen?
Nou ja, kijk, het theoretisch opdoen van die kennis is natuurlijk één, maar dan in de praktijk toepassen onder stress, dat is twee. En daarop gaan we juist coachen. Wanneer doe je dat dan op het juiste moment? En doe je het wel goed? Of, hè? Dus daarin gaan we vooral coachen. Van, je kan het een keer oplezen, je hoort mij een keer zeggen nu, maar het gaat natuurlijk vooral om het in de praktijk toepassen.
Ja.
Dus tijdens die training komt het ook in terug. En ook andere zaken, zoals een stukje mindsteering komt erin terug. Goed, dat... Daar wil ik dan niet te veel over vertellen, maar dat gaat allemaal terugkomen. Je hebt nog verschillende manieren om je stress te verlagen, zeg maar. Tot ja. Een acceptabel niveau. Ja.
Juist. Ja, we gaan ook niet alles hier kunnen behandelen, zoals je natuurlijk ook. Nee. Maar dit zijn misschien wel. Dit waren al, denk ik, een paar praktische tips die je die dag gaat leren. Even los van die dag is het natuurlijk ook leuk om het zo algemeen erover te hebben. Daarom zit er hier natuurlijk ook.
Ja, precies. Ja.
En dat is voor collega's die in uniform werken, maar ook voor als je dat niet doet en je wil wat meer voorbereid zijn. Dat hoor je natuurlijk wel veel mensen zeggen van ik hoop dat ik dat dan goed doe, of ik hoop dat ik, als het een keer nodig is, dat ik dan de juiste dingen doe.
Ja.
Nou ja, dat is iets wat je dan hopelijk wat extra handvaten geeft.
Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja.
Oké. Hebben we dan verder over de first responder training, of de 10-hour first responder challenge, of moet ik zeggen? Zeg ik het dan goed?
Klopt, zeg je helemaal
gelukkig. Ja. Gelukkig, ja. heb je daar nog aanvullingen of dingen die mensen moeten weten, of andere dingen die je zou willen meegeven?
Nou, misschien nog twee dingen. Eén, je kan het vaak toch declareren, onder bijvoorbeeld personal coaching.
Dat is een goeie.
Dus ja, het komt erop neer dat mensen gratis aan de training kunnen deelnemen, even heel kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En heel veel mensen die in de zorg werken, prehospitaal of überhaupt in de zorg, die hebben het al kunnen declareren onder de personal coaching, want dat is het in feite ook.
Juist.
En de andere is, ik heb ook wel eens het idee dat mensen toch een beetje als een drempel zien om deel te nemen, bang misschien om fouten te maken, of van nou, hey, je bent ambulancechauffeur, jij moet het toch weten. Ja, het mooie is dat te alle tijden is er altijd een veilige leeromgeving. En dan de benoeming, maar dat is ook echt zo. Altijd gewoon met respect aan iedereen. En het is ook het idee van een training dat je ook eens een keer iets niet goed doet. Want dan krijg je dan op een goede manier feedback op. Ja. En uiteindelijk word je er als persoon en als professional met name alleen maar beter van. Dus voel je niet bezwaard of zo om mee te doen. Want ik merk dat nog wel eens bij mensen. Van ja, ik wil wel meedoen, maar dan wordt er heel veel van mij verwacht. Nee, iedereen is gewoon hetzelfde. Iedereen wordt met respect behandeld, uiteraard. En het is dan alle tijden gewoon een veilige leeromgeving waar we mensen proberen echt mensen beter te maken. Als, nogmaals, als individu, maar ook als professional.
Ja, mooi is dat. Want ik heb bij jou meegedaan. Ik heb dat zelf ook ervaren. Je bent gewoon echt je komt bij Defensie weg. Dus aan één kant kun je heel goed rammen en zeggen wat er moet gebeuren. Ja. Maar je bent ook gewoon een relaxte gast. En ik kan me voorstellen dat mensen die je inhuurt ook...
Precies hetzelfde. We staan allemaal hetzelfde in, klopt.
Ja. Leuk. Ja. Nee, goed, dat is een mooie aanvulling. Je ziet toch, ik zag hem ook voorbij komen. Ik denk, lijkt me wel leuk, maar ja, is dat dan voor mij van toepassing? Ja. Toch denk je zo. Dat is natuurlijk ook heel normaal. Maar dat is een mooie oproep.
Ja.
Voor de AMBO heb je, bij ons heet het dan PLB-uren, maar het zijn een soort persoonlijke ontwikkeluren. Die kun je dan dus voor inzetten. Dus dat is ook een mooie tip inderdaad. Ja. Dan hoef je hem dus niet zelf te betalen.
Ideaal lijkt mij.
Ja. Ja.
Geen reden om niet mee te doen, zou je zeggen.
Nee, precies. Ja. Nee, leuk. Ja. Dus we zullen ook de link even vermelden. En misschien is dat goed om daar dan nu ook even te vertellen.
Ja.
Is dat we dan als mensen via, vertellen we via de podcast of via het platform komen. Dan had jij nog een leuke actie daarbij bedacht.
Klopt. Dus je krijgt sowieso korting, hè? 15% even uit mijn hoofd. Via Disline.nl. Plus je krijgt daarbij ook nog eens toegang tot een online cursus, dit de Wees Voorbereid Blueprint.
Ja.
En dan kunnen we misschien zo meteen even verder op induiken. Maar eigenlijk is dat een niet-medische cursus in dit geval. Maar eigenlijk een cursus waarbij je leert om jezelf en je omgeving, partner, gezin voor te bereiden op een noodsituatie. Bijvoorbeeld zoals een langdurige stroomuitval. Om even als voorbeeld te noemen. Ja.
Ja, nou ja, ik denk ik probeer ook de brug even te maken. Want we hebben jouw training echt een beetje licht op kunnen schijnen van wat houdt dat in, voor wie is het en wat doe je, wat ga je leren. Daar komt nog meer bij, maar goed, dit is in vogelvlucht hoe het eruit ziet. Als mensen dat via Disline of via de podcast nu, als je dat even aangeeft dat je via hier komt, dat hebben we die mooie aanbieding dat je die online cursus erbij krijgt.
Klopt.
Want een belangrijk onderdeel van wat jij doet, is dus mensen voorbereiden op een noodsituatie. Ja. En als ik kijk naar mijn eigen collega's, en ik weet niet hoe jij dat ziet, dan zijn we toch al vaak, ah, dat valt wel mee en dat zal toch niet gebeuren. We zijn als doelgroep, als first responder, mensen die in uniform werken, toch altijd, tenminste, misschien denk je er anders over ook, toch nog makkelijk om dingen te bagatelliseren. Denk, ach, het zal wel loslopen. Maar goed, een stroomuitval een paar dagen of internet wat een paar dagen wegvalt. Ja, dat zijn wel dingen waar je, het zijn wel scenario's die tegenwoordig realistisch zijn. Dat is niet een ondenkbaar scenario.
Klopt.
Dus ja, dat is eigenlijk dan het vervolg ook van ons gesprek.
Ja.
Hoe kun je daarop voorbereiden? En daarbij dan ook het dilemma. De mensen die luisteren of de collega's die luisteren. Dat zijn dan toch de mensen die dan juist aan het werk gaan. Die juist wat zullen moeten doen. Die misschien hun gezin dan thuis laten. Vrouw en kinderen of man en kinderen. Of hoe dan ook. Of alleen je partner. Dat zijn lastige dilemma's. En dan wil je misschien juist wel een beetje extra voorbereid zijn.
Ja.
Ja, en hier weet jij heel veel van.
Nee, klopt. Dat is dus wat ik met Wees Voorbereid doe. Hè. Dus niet alleen maar medisch. Ik vind medische kennis en vaardigheden vind ik altijd heel belangrijk. Omdat je gewoon, ja, weet je. Het is überhaupt fijn om te weten. Hè, als er wat gebeurt voor een gemiddelde, laat zeggen, niet hulpverlener. En er gebeurt iets, iemand valt van de trap. Of iemand heeft een circulatiestilstand. Of iemand snijdt zichzelf met klussen. Dat je weet wat je moet doen. Dus dat is nummer één. Maar ook tijdens een ramp of crisis waarbij bijvoorbeeld het zorgsysteem wat overbelast is. Of ja, er niet binnen een kwartier een ambulance op de stoep staat. Dat mensen dan weten wat ze moeten doen. Dus het medisch handelen komt altijd terug.
Ja.
Maar inderdaad, het gaat meer natuurlijk, gaat verder dan dat. Als je natuurlijk kijkt naar alle geopolitieke ontwikkelingen. Maar ook los van dat, ik wil daar niet alleen maar op focussen. Want ook bij bijvoorbeeld een overstroming of gewoon overbelasting van het stroomnet. Of de
beving hier in Groningen.
Ja, bijvoorbeeld lokaal in dit geval. Of nou, hier in Diemen, bij mij in de buurt, waar een schip tegen stroomkabels aanvoeren
waarde
gisteren.
Ja, inderdaad.
Ja, dus dat zijn allemaal van die zaken. Nou ja, dat is dan wat lokaal, wat kleinschaliger. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er een bewuste cyberaanval wordt gepleegd, nadat de stroom en of internet, telecommunicatie, eigenlijk vitale infrastructuur, er misschien voor langere tijd uit ligt. En die kans is natuurlijk wel toegenomen de afgelopen jaren, of je dat nou wil of niet.
Ja.
Dus waar ik voor, wat mijn missie eigenlijk is om A, mensen bewust ervan te maken. En ik kan me voorstellen dat hulpverleners daar soms wat meer denk van, nou, wat jij net schetste, hè, van nou ja, het zal wel misschien. En maar B, ook om naast mensen bewust te maken, ook echt helpen erbij van, nou, wat moet ik dan doen? En het noodpakket is natuurlijk, dat wordt veelvuldig gevallen afgelopen tijd. Het is een beetje een soort nationaal symbool geworden van onze weerbaarheid, het noodpakket. Toevallig heb ik in Radar, het programma, onderlangs wat noodpakketten onder de loep genomen. Waarbij blijkt dat, ja, als je gemiddeld noodpakket koopt, met alle respect, maar daar ben je er niet, laat ik het even zo zeggen. Kijk, en het aanschaffen van spulletjes is leuk, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het is natuurlijk belangrijk om het extra zaken in huis te hebben en noodradio. Maar nogmaals, het hebben van speciale, laat ik zeggen, essentiële kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld, nou, wat doe je als je inductieplaat of gas niet kan gebruiken? Hoe kook je dan? Hoe maak je je maaltijd klaar?
Ja.
Maar ook het hebben van komt het geld in huis? Hoeveel dan? Wat moet er in een noodpakket? Hoeveel water in huis? Wat voor voedsel? Wat voor skills en vaardigheden en kennis? Wat moet ik nog meer in huis hebben? Hoe behoud ik situation awareness? Hoe kan ik communiceren? Nou ja, allemaal dat soort zaken komt bijvoorbeeld onder andere terug in de cursus, in de blueprint, die mensen dus kosteloos bij die challenge krijgen. Maar ik denk voor iedereen is dat belangrijk om, zeg maar, ik noem het altijd even, een sterk fundament te creëren, een soort sterke basis waarbij je, ja, die eerste schokken, wat het ook mogen zijn, dat je die kan opvangen. En dan daarvan dat je weer een plan kan maken. Maar als er dus stroom uitvalt en je hebt niks voorbereid in huis, dan sta je al gelijk al min 100 achter. Maar als jij in de basis gewoon, hè, je hebt een noodvoorraad. Je hebt eens een keer met mensen in je omgeving over gehad. Met je familie, met je gezin, met je partner. Iedereen weet, nou, hey, dit is een mogelijk scenario. We weten wat we moeten doen. We kunnen voor onszelf zorgen hier voor de komende dagen.
Ja.
Maar dan ben je dus meer schokbestendig. En het is met name juist, denk ik, essentieel voor hulpverleners die of op dat moment aan het werk zijn, of op dat moment worden opgeroepen middels een bepaald systeem. Want het is natuurlijk, ja, denk ik, een understatement, maar fijn om te weten dat als je aan het werk bent, dat in ieder geval thuis, dat ze zichzelf nog even kunnen redden de komende 24 of 48 of 72 uur, op het moment dat jij aan het werk bent. En er is inderdaad sprake van een wat grotere ramp of crisis. Denk ik met name al juist als hulpverlener belangrijk om dan dat stukje zorg wat je dan hebt, dat in ieder geval deels wordt welgenomen, wetende dat thuis dat ze de zaken relatief oké voor elkaar hebben vergeleken met heel veel andere mensen in Nederland.
Ja, precies. Want we zijn natuurlijk vaak bezig met dan anderen te helpen. Dat is ook het werk. Ja. Want het is natuurlijk niet een voorbereiding op een ramp die weken duurt. Dat is niet het scenario waar je nu op voorbereidt. Het zijn echt een paar dagen om te overbruggen. Want wat je heel mooi zegt, om wat schokbestendig te zijn, om die eerste klap even op te vangen. En dat je daar gewoon niet druk om hoeft te maken. Dat je niet dan vanmiddag nog naar de winkel moet. Maar dat je weet van, weet je, als het 2 dagen duurt, is dat prima. Ja. Kunnen we lekker binnen blijven en hebben we genoeg wc-papier.
Ja, dat is ook belangrijk, hè? Zeker. Dat vragen we een paar jaar terug inderdaad. Ja,
klopt. Ja, nee, gekkigheid. Ja. Ja. Als je dan, het noodpakket helemaal benoemen is denk ik vrij uitgebreid. En daar heb jij ook waarschijnlijk checklist voor. En voor jij deelt ook heel veel kennis gratis. Zoals nu ook. En ook op je website. Dus dat zullen we zeker vermelden voor mensen die echt precies willen uitzoeken.
Ja.
Maar als je nu maar 5 dingen zou mogen kiezen in jouw noodpakket, welke dingen zou je er dan in doen?
Ja, echt. En een noodpakket, nou, je zou beginnen zou ik met gewoon een goede noodradio. Liefst niet van Chinese makelij. Die dan op verschillende manieren van stroom kan worden voorzien. Dus een accu of batterijen. Soms zo'n zwengel. En misschien zonne-energie. Stem hem gewoon alvast af op je lokale noodfrequentie. Dat is een aanzet dat je gelijk weet, hey, wat is er aan de hand?
Over het algemeen is dat de regionale omroep, toch? Of is dat,
die lijst kun je ook terugvinden gewoon op sites van de overheid of van je gemeente.
Ja, precies.
Dus dat, noodpakket.
Misschien de algemene voorbereiding. Als je dan 5 dingen zou mogen doen om dit zo goed mogelijk, voorbereid te zijn op.
Ja. Denk eens na over van hoeveel water wil je in huis en hoeveel voedsel. Ik zeg altijd 4 liter water per persoon per dag. En sommige mensen zeggen dat is heel veel, maar ga maar eens na hoeveel water je verbruikt per dag. Dat zal ongeveer 2 liter zijn voor consumptie en 2 liter voor andere zaken. Hygiëne, je tanden poetsen, koffie zetten, thee.
Ja, natuurlijk.
Dat soort zaken. Als het wat langer duurt, wil je zelf ook een keer wassen misschien. Dus 4 liter water per persoon per dag is wat ik aanraad. Vergeet je huisdieren niet. Voor wat betreft voedsel, je hebt van die noodrantsoenen, maar er bestaat een afkorting PACE. Ga ik niet helemaal op in, maar er zijn eigenlijk verschillende manieren om een planning te maken. Waarbij eigenlijk, primair kan je gewoon het eten uit je koelkast of vriezer kan je nog gebruiken, zeker 24 uur. Kijk daarna eens naar gewoon wat blikken soep, lang houdbaar voedsel. Zet het wat in je kast. Bereken gewoon eens even van hoeveel mensen zijn we hier thuis en wat heb ik nodig.
Ja.
En als allerlaatste optie heb je na dan van die noodrantsoenen waarbij je dan warm water hoeft te gieten, wat te roeren. Er zijn tegenwoordig ook hele goede opties. Maar het zijn echt noodrantsoenen als laatste optie. Maar dan moet je ook denken van hoe maak ik dan mijn eten klaar? Als ik niet. Weet je, dat zijn toch wel essentiële zaken. Misschien denken aan een campingbrandertje, zo'n gasbrandertje. Dat zijn zaken natuurlijk om bijvoorbeeld warm voedsel klaar te maken of water op te warmen.
Ja.
Essentieel is denk ik informatie. Dus er komt weer de noodradiootje voorbij. Maar ook waar we van uitgaan is dat bijvoorbeeld als er echt een sprake is van een grootschalige stroomstoring, dat bijvoorbeeld ook openbare instellingen en ruimtes open gaan voor informatie. Maar ook de hulpverlener, politie waarschijnlijk, zal mogelijk gaan rondrijden met megafoons om mensen te informeren van hey, wat is er gaande. Dus probeer van informatie te blijven zien. Informatie is motivatie, hebben we binnen Defensie vroeger altijd. Maar het is natuurlijk wel zo, als je binnen bent en je hebt geen toegang tot internet, tv of radio en je weet niet wat er aan de hand is. Ja, er is iets niet meer een hogere stressor, zou ik maar zeggen, dan dat. Weet je, het echt onverwachte en je weet niet wat er aan de hand is. Dus als je toegang hebt tot informatie en nog een klein beetje situational awareness kan behouden, wat denk ik ook een hele belangrijke is altijd te allen tijden. Ja, dan is het wel cruciaal.
Ja, mooi. Het is zo vanzelfsprekend hè, dat we weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt vandaag. Maar dat je dan ineens niet meer weet wat er überhaupt aan de hand is. Dat scenario kunnen we ons bijna niet voorstellen.
Nee,
ik kan het mij niet voorstellen, want dat is nog nooit gebeurd in mijn bestaan.
Nee, en dat is ook logisch. Hè, want als we kijken, je hebt natuurlijk zo'n mooie, zoals de piramide van Maslow is zo'n bekende piramide. Ja. Wij zitten denk ik allemaal als Nederlander best wel in de top. Met persoonlijke ontwikkeling en creatief zijn en allemaal dat soort zaken. Maar mensen die in een conflictgebied zitten bijvoorbeeld, die zitten constant in die basislaag van onderdak, voedsel, water, medicatie, warmte. En dan je wordt eigenlijk teruggeworpen letterlijk in die Maslow-pyramide van naar die basislaag van hoe zat het ook alweer? We moeten voor onszelf gaan zorgen, weet je. Het is niet meer even boodschappen bestellen en binnen een uur staat de boodschap op de stoep. Nee, dan is het even terug naar de basis. Ja.
Ja. Ja, precies. En dat is ook wel een beetje de essentie dan van wat er gebeurt. Kijk, als er grote rampen plaatsvinden, ja, daar kun je als individu natuurlijk niet zomaar op voorbereiden.
Nee.
Maar dit soort scenario's zijn wel echt denkbaar. En dit zijn wel mooie tips om je voor te bereiden. Ik zal de checklist of de blog die je erover maakt ook even delen. Kunnen mensen helemaal kijken.
Kijk, dat blijft denk ik ongeacht. Wat je denkt ook wat kan gebeuren. Het is belangrijk om altijd gewoon op een hondsnuchter realistische blik, denk ik, naar zaken te kijken.
Mooi.
Je hoeft geen nucleaire schuilkelder in je achtertuin te gaan graven. Dat hoeft zeker niet.
Maar dat is wel het eerste waar je aan denkt. Je benoemt dat nu.
De prepper, dus waar mensen aan denken. Ja, de doomsday prepper.
Dat is het beeld wat er een beetje leeft. Dan een bunker kilo's noodrantsoen.
Ja.
Maar dat is niet waar je voor staat.
Nee, dat is eigenlijk niet waar ik voor sta inderdaad. Ik probeer het echt op een realistische blik.
Ja.
Gewoon op een nuchtere manier allemaal te bekijken. En ik denk dat ook heel belangrijk is. Ja. En nogmaals, dan, als je gewoon die sterke basis of dat fundament hebt staan, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat er gebeurt. Ja, tuurlijk maakt het uiteindelijk wel uit, maar wat die eerste klap dan ook is, wat er dan ook gebeurt, kleinschalig, grootschalig, je hebt altijd een basis om op terug te vallen. En ik denk dat dat belangrijk is in eerste instantie.
Ja, precies. Ja, helder. Ik denk een aantal goede tips. En als dit dan gebeurt, dan komt de ademhaling, de tactical breathing en al dat soort dingen komen ook weer aan bod. Hè? Dat je ook jezelf kan redden. Je basic skills om toch iemand te kunnen helpen die gewond is of waar wat mee aan de hand is.
Ja, of psychisch, psychologisch ook heel veel stress ervaart om die ook te kunnen ondersteunen.
Ja, precies. Zeker. Ja, maar dat zijn dan natuurlijk dingen waar je toch even zelf zult moeten gaan redden. Je hebt het een paar jaar geleden met die 1-in-2 storing. Toen zag je natuurlijk ook al, konden mensen gewoon geen 1-in-2 bellen.
Ja.
Dat zijn hele, hele simpele dingen die wel al kunnen gebeuren.
Ja,
dus dat je jezelf een beetje kan redden. Maar goed, ik denk dat de meeste collega's zich daar wel van bewust zijn.
Juist, ja.
Ik zit ondertussen even te kijken, Dirk. Want we hebben eigenlijk de twee hoofdonderwerpen hebben gewoon, die zijn we gewoon doorgevlogen volgens mij.
Ja.
Maar met jouw enthousiasme en wat je erover kan vertellen, dan lukt dat ook wel. Ik zit ondertussen even te kijken hoor.
Ja.
Voorbereiden zonder het overdrijven, zo hebben we het ook benoemd eigenlijk. Hè?
Juist,
De blueprint hebben we uitgelegd, de aanbiedingen hebben we ook al verteld. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Misschien is het leuk om even te vertellen over je website. Dat is natuurlijk weesvoorbereid.nl.
Klopt.
Daar kunnen mensen sowieso altijd naartoe. Het idee van dit gesprek was om even een inkijkje te geven in wat je doet. Maar ook even wat tips mee te geven, wat informatie te delen. Waar kunnen mensen nog meer bij jou voor terecht, Dirk?
Nou ja, wat je al zegt, primair denk ik op mijn website, weesvoorbereid.nl. Daar heb je gewoon gratis blogs, maar ook de online cursus en de praktijktrainingen vind je daarin terug. Maar ik ben ook spreker, spreker op verschillende thema's, met name dit thema voorbereiden op noodsituaties of uitval vitale infrastructuur.
Ja.
Heb ik al bijvoorbeeld gedaan voor verschillende veiligheidsregio's. Daar kunnen mensen ook voor op de website terecht. Of social media, op Instagram, Dirk de Vries. Kunnen mensen me ook eventueel volgen. En natuurlijk op jullie website, via Tislijn. Kunnen mensen uiteindelijk ook de informatie onder deze podcast waarschijnlijk.
Dan zullen we de linkjes ook zeker even delen. Op platform zetten we het berichtje. En daar heb je ook een account. Dus als je tijd hebt, dan zien we je vast voorbij komen.
Ja zeker. Ja.
Zijn er nog dingen die je wilt delen, Dirk? Het zijn natuurlijk vooral collega's die luisteren. Die werken in uniform van politie, brandweer, beveiliging, handhaving.
Ja.
Heb je nog iets wat je kwijt zou willen aan de collega's?
Nee, nou ja, kijk, ik kom natuurlijk zelf globaal uit die wereld, laat ik het even zo zeggen.
Zeker,
Ik heb altijd heel veel affiniteit met dit soort beroepen gehad. Heel veel respect gehad voor mensen die werken in uniform. Tijdens de ambulance stages, toen nog bij Defensie werkzaam. Zei ik altijd van, ik heb ontzettend veel respect voor jullie werk. En ze vonden, die ambulance personeel vond het allemaal wel heel normaal. Ze zei, we hebben respect voor jou. Maar als ik zie wat zij op dagelijkse basis, en dat geldt ook voor politie en brandweer, allemaal meemaken, dan nogmaals, heel veel respect. Ik mag binnenkort weer een dagje mee met de ambulance, heb ik weten te regelen. Kijk heel erg naar uit. Ik vind het werk altijd ontzettend mooi. En nogmaals, die passie die ik heb, die drive, die is voor iedereen eigenlijk, met name ook voor de hulpverleners. Nogmaals, om te zorgen voor het sterk fundament en om die mensen nog beter te maken als nogmaals als persoon, maar ook als professional. Ik wil niet in herhaling vallen, maar daar komt het natuurlijk wel op neer.
Ja.
Ik hoop dat mensen in ieder geval wat dan hebben gehad, de informatie die ik nu heb verteld, dat het een beetje duidelijk is wat ik kan betekenen voor ze.
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat je ook al heel veel hebt gedeeld waar je nu wat mee kan. Dus wil je een toffe cursus doen, overleg even met je werkgever ook van. Dat kan vaak gedeclareerd worden. Dat werkt bij iedere organisatie anders, maar kijk daar zeker even naar. En dan is het wel een hele mooie training. Een training presteren onder druk.
Ja.
Waar je zowel in je technische, als je niet technische skills echt wat aan hebt. En zowel in je werk als in je privé.
Ja.
En dan krijg je dan via Disline dus die blueprint erbij als extraatje voor collega's.
Ja, klopt. En misschien als laatste nog een leuk weetje. En het is nog niet helemaal officieel, maar gaat wel gebeuren. Op 17 juni publiceer ik een boek. Dat doe ik samen met Dai Carter.
Koningsbrugge.
Ik zat met hem in de Special Forces Medic opleiding, dus ik ken hem al heel lang. En we schrijven momenteel samen een boek. Dus het gaat schokbestendig heten. Nou ja, de naam doet al vermoeden waar het boek dan over gaat. Maar dat is misschien wel leuk om bij deze ook kenbaar te maken in deze podcast als een van de eerste.
Dus, of hebben we dan een primeur, Dirk?
Dat je is een primeur dat... inderdaad.
Oh joh, dat heb je die wat tof.
Ja,
heel leuk. En dat is eigenlijk waar we net over spreken. Dat is een beetje waar dat van op toegespitst is, of het thema.
Ja, eigenlijk een soort praktische gids van hoe kan ik me als individu met mijn gezin voorbereiden op noodsituaties. Gewoon heel down to earth, heel op een hongersnuchtere manier. Wat kan ik nou allemaal doen?
Tof, hartstikke leuk.
Heel veel verschillende facetten gaat dat, ja.
Ja, nou dan zullen we tegen die tijd vast wel een keer weer contact hebben. Dat,
Ja,
Dirk, er rest mij niets anders eigenlijk dan je nu heel erg te bedanken voor je tijd. En voor de info die je gedeeld hebt. En sowieso de samenwerking die we al een tijdje hebben.
Ja, zeker.
Ik vind het ontzettend tof wat je doet. Dat doe je met heel veel enthousiasme. Dat spat er vanaf. dat zie ik ook terug als ik lees en de reacties. Dus, echt heel leuk, Dirk. Fijn dat je tijd kon maken. En we houden contact, maar voor nu bedankt.
Ja, jij bedankt, Martijn.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Hoi.